Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Royakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Ze keken naar elkaar. Het was een beetje een wedstrijdje verplassen. Ja, klinkt oneerbiedig, maar zo was het wel. Nou, kijk wat ik kan. En er was zelfs een jongen die Bossa in Jezus liedje aan het zingen was. Want die dacht dat ze daar geteld waren.
En was meegenomen naar het bos?
Naar het bos. Bij zijn keel bij wijze van spreken. En die was zijn laatste gebedje aan het doen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter en stamgast Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter, stamgast.
Eerst even snel de huisregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken. Vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Chris Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Zijn die er nog dan?
Ik heb er nog gelijk doorheen te kletsen. Zou ik gewoon de gast van vandaag maar even introduceren? Ja. De gast van vandaag is Anis Boumandjal, advocaat uit Utrecht. Jij bent inmiddels alweer 20 jaar advocaat, begrijp ik.
Volgend jaar 20 jaar. En een reality check in één keer.
Ja, ja. Je hebt in die jaren heb je een heleboel geruchtmakende zaken gedaan, zag ik op de website. Aanvankelijk studeerde jij economie.
Kun je nagaan. Ja, het was ik begon met economie. Ik wilde zakenman worden. Een beetje vergroting van wat mijn vader was. De simpele ambachtsman. En ik wilde groot zaken doen. En het was de film A Few Good Men. You Can Handle the Truth. En dat maakte zoveel indruk op mij.
Je zag een film en toen dacht ik wilde...
Ja, Few Good Men, die film bedoel je?
Precies, die film. Met Tom Cruise en
Jack Nicholson.
Ken je die niet?
Zeker.
Dat maakte zoveel indruk. En oprecht, hè, die scène, dat was voor mij de teken van wat is dit?
Maar welke scène heb je het specifiek over?
Gewoon die hele film, maar Tom Cruise dat die Jack Nicholson aan het ondervragen was.
Ja.
En dat Jack Nicholson omheen draaide en dat op een gegeven moment...
Uiteindelijk locht hij hem uit, hè?
Juist, en dat was zo mooi. Het is geromantiseerd. Ik kwam er al snel achter bij de rechtercommissaris. Ik maar een beetje mijn stem verheft om die boel.
Heb je het ooit wel eens gezegd? Nee, you can't handle the truth tegen de getuige.
Nee, daar kan Chris over meepraten. Het is zo anders. En met name in Nederland. Dan moet je de getuigen heel vriendelijk... Terwijl ik echt geloof dat soms met gestrekt been je de waarheid meer los kan krijgen. Maar nou, nee, dat is dat moeten we maar niet doen.
Ja, grappig eigenlijk, want deze scène die hij nu benoemt, dat is ook een scène die mij altijd erg geïnspireerd
heeft. Maar heeft dat ook bij jou het heilige vuur doen ontvlammen?
Nee, dat niet, maar dat had ik al.
Wat is het bij jou? Want dat weet ik eigenlijk
nou, mijn vader nam me ooit op 15-jarige leeftijd mee naar de kantonrechter. En daar werden mensen veroordeeld vanwege...
Bij wijze van lesje van als je nou niet goed gedraagt, dan kom je...
Nee, dat valt op mij. Nee, puur gewoon van, misschien is dit wel iets voor jou.
Op je 15?
Op mijn 15. En daar werden dronken rijders, die werden daar, en mensen die te hard reden, werden daar bestraft. En ik wilde eigenlijk in eerste instantie rechter worden. Dus daarvoor ben ik ook rechter gaan studeren. Maar al vrij snel wilde ik advocaat worden. En daar heeft... Kijk, dit is natuurlijk een prachtige scène. Ja. Maar wat je hier vooral ziet is het kruisverhoor. Hè, zoals het in het Amerikaans systeem bestaat. En dat kennen wij helaas niet. Hè. Dus een kruisverhoor waarbij je echt een getuige kunt dwingen. Om te zeggen, dit is mijn vraag, daar wil ik antwoord op. En je gaat alle kanten.
Ik zag het in de zaak Johnny Depp versus Amber Heard. Ja, ik vind het altijd een buitengewoon irritante manier van een gesprek voeren.
Maar het is natuurlijk ook geen gesprek. Maar het is een andere manier van getuigen ondervragen. En je zult soms, denk ik, in zaken in Nederland, zeker bijvoorbeeld, ik zou een groot voorstander zijn van kruisverhoren bij bij kroongetuigen.
Ja, waarom ik jij? Weet je wat het is? Men zegt wel eens, je mag het liefst geen gesloten vragen stellen. Dan zeg ik, waar staat dat in de wet? Dan willen rechtercommissarissen niet of officier van justitie gaat dan een handje omhoog. En ook ja, wat kritische vragen stellen, suggestieve vragen stellen. Het mag zoveel mogelijk niet. De ene rechtercommissaris, de andere niet. Want je wordt zo beperkt. En vaak, je dient de waarheidsvinding. Dus ik snap heel goed wat je zegt als het gaat om Amber Heard en Johnny Depp. Daar is de ene suggestiviteit, komt de andere. Men is meer met pleidooi bezig dan met vragen stellen. Maar soms dient het wel de waarheidsvinding. Als ja. Ik zal één voorbeeld, als ik dat maar noem. Dat is een hele grote mensenhandelzaak. En daar had dames verlichte zeden, die werden allemaal als getuigen gehoord. Nou goed, was prettig, kan ik je zeggen, om ze allemaal dan een vuur te zien te passeren. Maar dat was één iemand, die was gewoon aan het liegen. Dat gevoel had ik. Dat kan ik niet uitleggen, maar dat is een spitsvingergevoel. Ik zeg, dat kan ook helemaal naast zitten. En de verhoor begon om 9:00 en zonder gekheid, we waren om 7:00 s'avonds klaar. En ik bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment werd ze kwaad door de vraag. En de rechtercommissaris die probeerde me wel een beetje strak te houden. Maar dat lukte niet altijd, zo eigenwijs als ik was. En op een gegeven moment zei ze, en toen brak ze. En toen kwam in boosheid, zei ze ook van, ja, ik hoop dat hij een doodstraf krijgt. Ik haat hem. En dat
dus
was
zei jij, you can't handle the truth.
Precies. Ja, maar dan weet ik wat er speelt. Want op er ligt dus wat ja. achter. En dat heb ik ook kunnen gebruiken.
Dat was jouw Tom Cruise moment.
Oh, heerlijk.
Hey, ik kwam trouwens een interview van jou tegen uit 2020. En daarin zei je dat het Openbaar Ministerie en de rechtspraak te veel de oren laat hangen naar de schreeuwende maatschappij.
Ja. Ja, ja het is een,
dat is
ja.
volgens mij ook okay, Chris zie ik instemmend knikken. Maar...
Nee, maar ja. ik zou liegen als ik neem daar niets van terug. Ik neem er niets van. Ik heb de rechtspraak heel hoog zitten. En daar wil ik niets aan afdoen. Ik ga nog altijd met volle moed en volle vertrouwen. Maar als ik terugkijk, ik ben 20 jaar advocaat, zei je net. Maar als ik kijk naar de. Ja, laten we de laatste 5 jaar aanhouden, dan is er echt wel een ontwikkeling gaande die als het zo doorblijft, dat ik mijn toog aan de wil ga hangen.
Echt waar. Zo
ja.
heftig.
Ja, maar waar ligt dat dan? Waar ligt dat specifiek aan bij jou?
Nou ja, weet je wat het is? Ik zie met name het Openbaar Ministerie die zich ontwikkelt richting crimefeiten. Als crimefeit, terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Je bent gewoon officier van justitie, je dient de waarheid en niet meer dan dat. Je ziet de grote zaken, misschien doe ik veel van die grote zaken, waardoor je veel in die high impact zaken zit. En als je dan ziet dat je 3 keer zo hard moet rennen en 5 keer zo hard moet invechten. Maar hetzelfde te krijgen als de Openbaar Ministerie. Een voorbeeld, er is een moordzaak geweest. Het Openbaar Ministerie doet en laat wat ze wilt. Dat kan. Zij bepaalt van A tot Z het dossier.
Dat is ook hun rol.
Dat is hun rol. Tegelijkertijd is het ook zo dat op het moment dat iets niet helemaal goed valt, of ik een getuige verloren heb gedaan, dan is er in één keer ligt een proces verbaal. Daar kun je over meepraten, waar dat onderuit haalt. Dat wordt allemaal maar geaccepteerd. Allemaal in het belang, omdat de rechtspraak nog altijd het Openbaar Ministerie neerzet als volledig magistratelijk. Maar je kan haast in deze tijdsgeest niet volledig magistratelijk zijn als Openbaar Ministerie. Het is een beetje, we zijn echt tegenover elkaar gaan staan. En dan heb je een rechterlijke macht nodig die dat vanuit die gedachte dan recht spreekt. En dan het Openbaar Ministerie nog kritischer bekijkt, maar elk verweer, of het nou om vormverzuimen gaat, nou goed, dat is al uitgelegd volgens mij. Hè? Ja. Foute processen verbalen. Alles lijkt wel met de mantel der liefde bedekt. Zeg ik maar even heel scherp.
En Chris zit in stemmen te knikken.
Ja.
Goed, kijk, we moeten natuurlijk uitkijken dat we niet generaliseren over de hele breedte. Maar ik herken heel erg wat Annie zegt, dat in de grote zaken met high impact. Kijk, wat er gebeurt is enerzijds inderdaad dat Openbaar Ministerie steeds meer ruimte neemt, hè, om als een soort van crimefighter op te treden zo'n zaak. Nou, dat is 1. Maar dat tegelijkertijd de verdediging steeds meer beperkt wordt. En dat er ook heel weinig vanuit de rechterlijke macht ontvankelijkheid is voor wat de verdediging naar voren brengt. Vanuit een idee van het moet maar eens afgelopen zijn. En wat, zeg maar, wat het in de kern volgens mij is dat, hè, we hebben equality of arms. Hè, dus het beginsel van hè, dat het Openbaar Ministerie.
Ja, daar gaan we.
Ja, maar dat is equality of arms. Hè, dat komt uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wat eigenlijk betekent dat hè, de verdediging over dezelfde middelen moet beschikken als het Openbaar Ministerie. Nou, is dat natuurlijk sowieso al niet zo. Maar op het moment wat Alice net zegt, dat jij hemel en aarde moet bewegen om iets gedaan te krijgen qua nader onderzoek. Terwijl het Openbaar Ministerie daar 1 vertuig voor weer een paar rechercheurs op pad stuurt om iets uit te zoeken of het nou positief of negatief uitvalt. Kijk, dan ontstaat er een scheefgroei tussen wat het Openbaar Ministerie kan.
Maar dat is toch ook een beetje inherent aan je rol als advocaat. Ik bedoel, jij bent niet de staat. Dus
nee, maar ik vind ook niet echt dat zij dat kunnen. Maar ik wil wel dezelfde mogelijkheden hebben. Wat je ziet in die grote processen is dat de verdediging steeds verder beperkt wordt eigenlijk in het verdedigen. En dat maakt het lastig, want dan gaat de verhouding scheef groeien. En als je dan geen rechter hebt of een rechtercollege wat zeg maar de balans terugbrengt, dan krijg je ook, en dat is het grote probleem, dan krijg je dus ook los van ons werkplezier wat wegvloeit. Ja. Maar dat je cliënten, de verdachten die uiteindelijk ook veroordeeld worden vaak, met grote vraagtekens blijven zitten. Dat fonds al niet accepteren en weer een hoger beroep gaan en in cassatie. Precies. Uiteindelijk kost het alleen maar veel meer geld. Daar zit een probleem.
Even voor de goede orde. Geen probleem, maar ik chargeer het enigszins. Maar ik heb het echt over de high impact zaken. Ik bedoel, even voor alle duidelijkheid. Maar die high impact zaken, je staat al 2-3-0 achter. En ik heb dan zoiets van, op het moment dat het Openbaar Ministerie alles heeft gedaan, en dan komt er een regiezitting, en dan heb ik het gevoel, bij die grote zaken, dat men zoiets heeft van, nou ja, weet je, doe niet zo moeilijk. Hè? Probeer met grote stappen snel thuis te komen. Dat gevoel heb ik ze nu en dan. Ja. En dan denk ik, ja, maar jongens, het gaat hier om of 10, 20 jaar of levenslang.
Maar is dat gevoel niet altijd wat je hebt als je tegenover de staat staat? Want dat is natuurlijk wat je doet, wat je hebt. Je hebt dan toch altijd een beetje last van
de laatste. Dat is het gevoel die ik de laatste 5 jaar heb. Het heeft geen overhand gekregen, maar ik kan het niet weg. Ik bedoel, ik zeg wat ik zeg.
Ja.
Het is wat het is.
In dat interview hekelde jij eigenlijk ook de gestrekt beenmentaliteit ten aanzien van Marokkaans-Nederlandse jongeren.
Ja. Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Nou ja, weet je, ik zal naar hoe lang duurt deze podcast?
Nou, we hebben alle tijd.
Nee, maar dat was in
2020.
En dat heeft met name te maken met het feit dat als we tussen aanhalingstekens, ik heb ook een hekel aan die term, maar goed, dan is het gelijk wel duidelijk. De mokromafia. En dan
ja, je zit met hier aan tafel.
Hij is bedenker, hè?
Bedenker van achter de term.
Ja, nee, maar als boektitel. Als boektitel snap ik hem. Dan moet het pakkend zijn. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Daar is heel veel om te doen geweest. En als we het zo dadelijk gaan spreken over de zaak waar ik die ik dan heb aangedragen.
Die gaat ook over Marokkaanse
jongeren. Precies. Dat gaat dus specifiek over mijn cliënt, over jongen die net adolescent is, 19 jaar. En waarbij iedereen, of het nou vanaf de burgemeester, de politie, de recherche, officieren van justitie, Openbaar Ministerie en zelfs de rechters in eerste aanleg deze jongen zo lang mogelijk achter gesloten grenden wilden hebben. Het liefst, de jongen was 19, ze wilden dat hij rond zijn 30ste pas buiten zou komen. Zonder maar één iemand die erbij stil heeft gestaan, pas bij het hof, maar dan loop ik een beetje vooruit op de zaak.
Ja, dat gaan we ook niet doen.
Ik
ben even streng.
En die gestrekt been mentaliteit, daar ben ik dus achter gekomen dat dat niet gewerkt heeft. Toen deze zaak dient in alweer 20 jaar geleden. Nee, wat zeg ik? 2012. Die gestrekt beenmentaliteit heeft ervoor gezorgd. Is mede debet. Mede. Met nadruk op mede debet. Aan de gestrekt beenmentaliteit van wat we nu zien. Al die jonge jongens die voor een habbekrasje en liquidatie gaan plegen.
Ik denk dat dit een interessante uitzending wordt, Bouwer.
Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook.
De zaak,
Chris. De zaak. Want we zijn inmiddels al even onderweg. En we hebben de zaak nog niet eens besproken. En daar gaat het natuurlijk bij napleiten om. De zaak van vandaag die draait om een jeugdbende die de Utrechtse wijk Zuilen in het najaar van 2007 in de greep heeft. De groep jongeren bestaat uit overwegend Marokkaanse jongens tussen de 19 en 21 jaar. En maakt zich schuldig aan gewelddadige overvallen, bedrijfsinbraken en pinpasroven. Hoe raakte jij bij deze zaak die draait om de Zuilense bende, hè? Want zo is hij de media ingegaan. Ja, ja. Hoe raakte jij daarbij betrokken, Anis?
Mijn kantoorgrootmeester Vingeling, die stond al een verdachte bij.
Ja.
En ik moest een keer waarnemen. En toen kwam ik daar met frisse blik, want men zat er al een beetje in. En toen heb ik...
Er waren al aanhoudingen geweest?
Ja, er waren aanhoudingen van 8 verdachten. Ik zal nooit vergeten dat ik die zittingszaal binnenloop. 8 van die jongens, allemaal vast. Allemaal dus vanuit de cellengang. Die zaten er al. En achterin zaten dus allemaal blanke witte advocaten. Dat was mooi. 3 rechters. 2 officieren van justitie. En ik kom binnen. Ik denk, jongen, alleen het beeld Als je dat vormt. Er is ook een tekening gemaakt door het AD. Of ik weet niet wie de tekenaar was destijds.
Ja, het is natuurlijk een herkenbaar beeld dat... Er zijn wel vaker natuurlijk verdachten van kleur.
Moet ja, nee, maar het was voor mij nieuw, dat contrast. Dus 8 verdachten met een getinte huidskleur en 8 advocaten. Nou, ik had ook getint, maar ik kwam daar dus net bij, want ik moest vingerling waarnemen. En ik was een jonge hond, eager, wilde presteren. Ik had prestigedrang.
En voor mijn begrip, deze 8 jongens die werden verdacht van een rits aan strafbare feiten. En werd het ook als een soort van organisatie gezien?
Het werd niet te lastig gelegd. Toen lag het nog heel, heel gevoelig. Waren de voorwaarden nog, of de eisen waren nog hoog. Met die Hofstadgroep is dat wat naar beneden gegaan. Maar deze jongens werden wel gezien als eigenlijk de eerste grote strafzaak. Een van de grootste, zei de voorzitter destijds in Utrecht.
Ja, want ze waren heftig te werk gegaan. Hè? Ja, want ik begreep dat...
Wel niet afdoen aan de ernst van de...
Nee, slachtoffers werden vastgepakt, bedreigd met pistolen, messen, gedwongen te pinnen. Ja. Het was wel echt ingrijpend wat er gebeurde. Ja, en dat zouden deze jongens in wisselende samenstelling met elkaar hebben gedaan.
Ja, en ze keken naar elkaar. Het was een beetje een wedstrijdje verplassen. Ja, klinkt oneerbiedig, maar zo was het wel. Nou, kijk wat ik kan. En er was zelfs een jongen die in het bos een Jezusliedje aan het zingen was. Want die dacht dat ze daar geteld waren. Dus die was
was meegenomen naar het bos.
Naar het bos. Messel bij zijn keel bij wijze van spreken. En die was zijn laatste gebedje aan het doen. Ja. Dus dat, kijk, alles wat ik hier zeg, is wil ik niet afdoen aan de ernst. Laat die disclaimer alvast inbouwen. Ja. Want Chris heeft dat ook een paar keer gezegd naar alle andere advocaten. We zijn geen robot. We zijn allemaal mensen. En wat
we zien heus wel wat ernstig is. Wat
ook, ik wil
ernstig.
Dat voorbehoud maken. Ik vind het echt wel ernstig. En het echt wel door merg en been gaan. Ja.
Maar ja, je komt op die eerste proforma zitting. Ja, je ziet daar die zaal. Je was eager, je was ambitieus. Ja,
en er waren dan 2 jongens die waren als getuige. Er waren 2 jongens uit de buurt. Die waren dus gaan praten. En
de rest was de klos.
Het waren 2 jongens uit de buurt die los stonden van die 8. Die waren dus gaan praten. Nou, dat ging helemaal... En die waren een soort van bullshit aan het uitkramen. En daar ben ik toen om met redelijk gestrekt been erin gegaan. Nou, goed, dat maakte indruk weer. Zo gaat dat. Maakte weer indruk. En toen werd ik gebeld.
Vanuit
de gevangenis. Of ik hem wel om de zaak wilde overnemen. Want, en de rest is geschiedenis, wil ik bij me zeggen.
Ja. Nou ja, want kijk, weet je, ik zat even te kijken. Jeugdbende. En als je googelt op jeugdbende zuilen.
Ja.
Dan heb je te maken met een soort fenomeen. Dat is ongeveer zo Utrecht als de Dom. Want in 2000 was er een soort van Marokkaanse jeugdbende daar actief. Maar ik vond bijvoorbeeld ook een bende uit 1969. Dus dat is wat is dat voor wijk, dat Zuilen? Wat kan je me dat uitleggen? Jij bent advocaat in Utrecht.
Ik heb gewoond in Hoofdvecht. Ik ben opgegroeid in Hoofdvecht. Dat is ook niet een wijk om naar huis toe te schrijven. Zuilen heb ik ook gewoond eventjes. En je moet sterk in je schoenen staan om daar niet het verkeerde pad in te gaan.
Ja,
het was toen, het is wel opgepimpt nu, maar toen was het wel heel erg veel van.
Ja, want ik zat even te kijken en toen dacht ik, Zuilen. Want ik heb weliswaar in Utrecht gestudeerd, maar dat is een lange tijd geleden. En toen ging ik kijken, Zuilen, en toen zag ik Amsterdamse Straatweg. En toen dacht ik, maar die ken ik wel.
Die ken ik wel, ja.
Dat zit erachter.
En die
dat is een hele lange weg, toch?
Ja, maar. Ik bedoel die kom je tegen in dossiers die over...
Turkse MEF voor jou ook, met name.
Maar Nederlands bekendste verdachte, Ridwan Taghi, zou daar een zaak hebben gehad. Dus dat is wel een, hoe zeg je dat? Een plek die misschien de aandacht van de opsporingsinstanties...
komt maar zo.
Vogelaarwijk, zo werd hij omschreven.
Ja, nou ja,
Kansenwijk, het, Krachtwijk.
Zo zou je het kunnen zien. Daar is het... wat ik al zei, weet je... Daar is vaak weinig aandacht voor. Je zet iemand daar. Ik heb wel eens een documentaire gezien dat je een tweeling... Die hebben ze dan in 2 verschillende gezinnen geplaatst. Mm-hmm. Of een broer en zus, pin me er niet op vast. En de een is opgegroeid in zo'n wijk bij een ouders. En die andere bij een andere wijk. En dan meer een juppenwijk. En de een is heel anders
dat is gewoon eigenlijk gewoon zoals we het in Amsterdam kennen. Een typische achterstandswijk in de tijd.
Zo is dat.
En zoals het hier ook in West en sommige delen in Oost kennelijk zo was.
Ja, en daar woonden die jongens. Daar was het hang op de straat.
En wat vind je dat was jouw cliënt?
ik kende de zaak, het domineerde de media, met name AD, Utrecht, de Nieuws, ja. En toen ik daar kwam, ik zag gewoon een hele goed opgevoede jongen. Die clichés, ik ken ze, maar het is echt zo. Ik herkende mezelf bijna in hem, in zijn doen en laten, zijn gedrag.
En die zat in het Huis van Bewaring?
En ze noemde die jongen, zij zat in Huis van Bewaring, jong nog, groen achter zijn oren. En ik snapte het maar niet. En daarom heeft deze zaak ook zoveel impact op mij gemaakt.
Wat zou zijn rol ongeveer geweest zijn?
Nou ja, een van de hoofdaders. Dat is hij en samen nog met... Nee, hij en nog iemand waren de hoofdaders. Eis 12 jaar.
De gangmakers in de groep.
Ja.
We komen zo bij de eis, maar jij zag die jongen en dan ga je kijken. Wat is dat voor iemand?
Precies. Ik wil als het even kan... Lukt niet altijd, maar als het even kan, wil ik een klik met mijn cliënt hebben.
Dat horen we weer vaker.
Ja,
nou
ja,
maar
je bent één verdedigingsteam. Je noemt het ook de verdediging. Ik kan het niet alleen. Mm-hmm. Als je een goede cliënt naast je zegt, wel is je cliënt je grootste vijand. Daar is geen woord aan gelogen. Als je een cliënt hebt die naar je wilt luisteren. En ik wil best sparren hoor. Ik heb cliënten gehad, die kwamen met ideeën. Dan denk ik, er zit nog een goed idee. Maar ik wil één team hebben, als het even kan. Als het niet lukt, dan zeg ik al van tevoren. Er zit een manco in de verdediging. Dat zeg ik al tegen. Maar ik wil best naar je luisteren en respecteren. Als het klikken echt niet is, dan onttrek ik me. Heb ik meer dan eens gedaan. En dan misschien heb ik de privilege om dat te kunnen doen. Maar dit was iemand met wie ik gewoon een klik had. Met wie ik gewoon een klik had.
En wat vertelde hij jou?
Nou ja, laat ik dat zo zeggen. Hij erkende op zich zijn fouten. Dat is het probleem niet. Alleen, waar ik... Ik raakte heel erg getriggerd door deze zaak. Met name omdat de burgemeester en het Openbaar Ministerie en iedereen bemoeide zich met deze zaak. En die was hoog van de toren aan het blazen en schreeuwen. En
wat ik me wel kan voorstellen, is natuurlijk zo'n zaak die de openbare orde in een gemeente zo raakt. Straatroven, inbraken, mensen meenemen naar een bos. Het is allemaal wel, ik bedoel, daar gaan we weer niks afdoen aan de feiten. Zeker. Maar dat is natuurlijk wel ook waarom... een burgemeester zich er tegenaan, die gaat over de openbare orde.
Maar er komen natuurlijk wel andere dynamieken vrij. Precies. Als dat gebeurt.
En prematuur vond ik ook. Het is.
Wat doe je dan ook, Chris? Sorry.
Nou ja, kijk, op het moment, kijk, er zijn talloze zaken in Utrecht en in Amsterdam en elke grote stad die gaan over inbraken, afpersingen, straatroof en alles. Maar op het moment dat zeg maar het gaat
Maar dat een bende, rijk in de greep.
Ja, maar het wordt ook al snel een bende, maar dat het dan een groep is. Hè, dat zijn allemaal jonge jongens en die plegen een rits aan strafbare feiten en dan wordt het een bende van zuilen en dan is het opeens een openbare orde probleem en dan gaat de burgemeester bemoeien, dan vallen zwaarder worden, dat moet hard aangepakt worden. En dan ontstaan dus andere dynamieken. En dan kun je wel zeggen, ja, maar goed, ze hebben toch die strafbare feiten gepleegd. Ja, dat hebben ze zeker. Maar de dynamieken die dan ontstaan, die gaan helemaal buiten.
En was dat in deze zaak ook zo?
Hij legt de vinger op de zere plek. Maar dat is ook wat ik bedoel. Je komt dan binnen en op dat moment moet je je laten gelden als advocaat. Meer dan ooit. Want dan zit zo'n verdachte, die heeft de maatschappelijke opinie, beeldvorming tegen zich. Je hebt de rechters die daar echt...
Maar merkt zo'n verdachte die publieke... Ja, dat vraag ik me af. Wat krijgt zo'n verdachte nou mee van die publieke opinie?
Die heeft gewoon een tv in zijn...
En zijn familie leest ook kranten.
En moet je eens voorstellen dat je gewoon in je cel... Je zit vast, tv, je bent tv aan het kijken en op de 8-uur-journaal... Ik zeg niet dat het in dit geval het geval was, maar 8-uur-journaal... Het gaat over jouw zaak. Dat Aleid Wolfsen was het toen nog burgemeester. Dan zegt hij, ja, en de jongens die moeten keihard worden aangepakt. En hij zit nog als verdachte in die zaak. Ja. Dat heeft... Die denkt, en hij is die 19 jaar. Dan hebben we het niet over iemand die gepokt en gemazeld is... de klappen van een zweep kent. Maar gewoon iemand die net komt kijken, die denkt, wat gebeurt hier? Ja. En op dat moment heb je de publieke opinie tegen je. Je hebt het gevoel, de verdachte heeft het gevoel dat hij de rechters tegen zich heeft. De officier van justitie. En dan sta je daar. En als advocaat moet je dan vechten tegen die machtige overheid en die machtige publieke opinie.
Wat heb jij hem voor een advies gegeven? Want hij had bekend of hij had ontkend?
Nee, het was...
Ja, omdat hij er zo mee zat.
Nee, maar dat is de zwijgrecht. Het zwijgrecht, dat was het toverwoord destijds.
Maar mag ik misschien even een voorvraag voor de helderheid? Want het is mij nog niet helemaal helder. Deze cliënt van jou, die werd vervolgd voor meerdere strafbare feiten.
Ja,
ik proef een beetje dat het bewijs best wel aanwezig was.
Ja, nou ja, het was juist niet in eerste instantie. Wat er speelde, Chris, goed dat je dat zegt.
Nou, daar ben ik voor.
Ja,
stamgast, hè? Stamgast.
Is die er niet voor niets? Nee, maar ze hadden wel een idee. Ze hoorden de klok wel luiden, maar ze wisten niet waar de klepel in. En dat maakt deze zaak zo uniek, als je het mij vraagt. Op een gegeven moment hebben ze al die jongens opgepakt, tegelijkertijd in beperkingen zet. Maar ik doe een stap terug. Sorry, ze hebben één jongen. Dat was de meest simpele ziel van die groep. Dus niet de meest snuggere, om het maar zo te zeggen. Gelukkig noemen we geen namen, dus dan hoeft hij zich niet aangesproken te worden. Wel, maar die werd voor een inbraak zogenaamd aangehouden. En die ging naar binnen en die hebben ze diezelfde dag nog vrijgelaten. Helemaal onder de tap. Dus overal het tapzoen. En die is...
Is wel slim.
Ja, maar ik heb helemaal niets tegen strategische opsporingsinstanties. Kom maar op. Ik speel liever voetbal. Ik speel liever een goede wedstrijd. Maar wel eerlijk.
Zijn ze op het spoor gekomen van de andere verdachten.
En die gast ging praten. En die heeft iedereen, al die jongens gesproken. Dit en stoer doen en vastgezeten. Nou ja, als je die gesprekken terugluistert. Jongens, het is ernstig. Ik snap het. Maar ik heb in een deuk gelegen. Joh, met een koptelefoon in een politiebureau. En toen ze hebben al die...
En waarom heb je dan gelachen als ik vraag? Ja,
over hoe ze met elkaar praten, bedoel je?
Ja, maar hoe simpel en dan ook heel stoer praten. Maar ook de politie aan het doen. Terwijl ik echt heel goed...
Bewijs.
Maar terwijl ik heel goed weet dat die jongen aan het huilen is geweest. Maar dat soort dingen. Maar dat is verder niet relevant. Maar uiteindelijk pakken ze al die jongens op. Maar ze hadden eigenlijk... Ze hadden nog niets concreets, als je het mij vraagt. Het gouden munt hadden ze nog niet. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze die jongens eerst in beperkingen gezet? Dat is bekend.
Ja, de beperking is, hè, als je aangehouden wordt... en je mag geen contact hebben met de buitenwereld... en de buitenwereld niet met jou, behalve via je advocaat.
Oké, nou goed. Dat mag dus niet. En dus je kan niks. Als advocaat wordt je mond doodgemaakt, als het ware. Nou goed. Op een gegeven moment hebben ze die jongens in een busje gezet. Samen.
Nou, die gingen er natuurlijk weer.
Helemaal leeglopen. En in gebroken Nederlands.
Wat voor busje was het? Gewoon arrestantenbusje?
Arrestantenbusje. Dus dan de ene, het was ook zo grappig. De ene zat vast in P.I. Roermond, volgens mij. En die andere in P.I. Nieuwegein. Dus die ging rechtbank Midden-Nederland. Die ging helemaal meerijden naar Roermond.
Ja, ja.
En dan weer terug naar P.I. En dan zegt die een tegen de ander. Het was net Peppie en Kokkie. Zegt die een tegen de ander... Let wel, ze hebben ons hier ingezet omdat ze waarschijnlijk ons aan het afluisteren zijn. Oh, echt waar? Ja, wat denk je dan? Waarom moet ik met jou mee helemaal naar Roermond? Oh, je hebt gelijk. Oké, sta even stil. En een half uur later lullen, jongen, over alles.
Chris zit wederom te knikken, want die heeft dit ook wel eens meegemaakt.
Dit soort dingen gebeuren, hè? Ik bedoel, OVC's, tas voor mensen praten. Maar waar ik even naartoe wilde, Anies, is...
En daar kwam dus bewijs van. Dat is wat ik wil.
Precies.
Dat
zeggen, ja. Het Openbaar Ministerie stette hoog in. He, dus die wilden, ja. Het was duidelijk dat ze voor hoge straffen gingen. Ja. Wat waren jouw verdedigingsdoelen met deze jongen? Nou, en waarom ook?
Het begon met volledige niet-ontvankelijkheid vrijspraak. Sorry, niet-ontvankelijkheid voor bewijsuitsluiting vrijspraak.
Op alle formele punten.
In eerste aandacht.
Ja. Ja, bewijsuitsluiting.
Ja, goed, we hebben het er eerder over gehad. Ja. Vorige week volgens mij. Hè. Dus op het moment dat er dingen plaatsvinden in het opsporingsonderzoek of in de vervolging van de zijde van het OM of de politie, die niet deugen of althans niet aan de wet voldoen.
Ja.
En als dat wordt geconstateerd door de verdediging, dan kun je zeggen, nou, dat heeft plaatsgevonden. Daar moet een reactie op volgen. En dat kan een drietal reacties hebben. Niet ontvankelijkheid, dan gaat de hele zaak van tafel. Bewijsuitsluiting, dan gaat het bewijs wat verkregen is door het onrechtmatig handelen van tafel of strafvermindering. Of de enkele constatering, waar we het vorige week volgens mij over hadden.
Ja.
En meestal is het tegenwoordig dat, weet je, mensen...
Het is meer een theorie nog bewijsuitsluiting.
Maar goed, je had een aantal formele verweren.
Ja, maar dan moet ik jullie even in meenemen. Ja. Waarom ik tot die formele verweren kwam. We hadden het over het busje. Mm-hmm. Nou, dat busje zijn ze leeg gaan lopen. Zij spraken met name straattaal en Marokkaans Berbers. En dan een paar Nederlandse woorden daarna. Dus best ingewikkeld.
Gewoon een mengelmoesje.
Ja. Nou, wat er gebeurde is dat al die gesprekken zijn uitgewerkt. In een verbatim of in een proces verbaal helemaal woordelijk uitgewerkt. En wat mij opviel is dat sommige zinnen liepen niet helemaal. Dus ik heb gevraagd, ik kwam er later pas bij kijken, maar ik heb gevraagd, wil al die tapes, nou, In het begin is het heel moeilijk. Nou, daar hebben we het al in het begin over gehad. Nee, high impact zaak. Iedereen heeft het erover, maar ik mag die tapes niet luisteren. Waar hebben we het over? Uiteindelijk is dat toegewezen. Maar ik moest naar het politiebureau. Ik heb altijd een beetje gevoel, het lijkt alsof het een soort van pesten is. Want de advocaat die zou wel eens met die stukken aan de haal kunnen gaan. Nou, goed vertrouwen dan. Nou, ik ga naar het politiebureau, koptelefoon. Ik heb de uren gezeten. En nou, twee dingen eruit te halen, wat mij dan opviel. Je had een politietolk, die heeft dan vertaald. En als ik er twee mag uitlichten. Eentje stond, daar hing het bewijs heel veel op, van wij hebben 7 zaken gedaan. En dat waren precies die 7 zaken wat op de telastenlegging stond.
En hoe werd dat gezegd dan?
Nou, in het Arabisch straattaal Berbers staat er Deru, 7 zaken.
Deru?
Deru, 7 zaken.
En wat is dat?
Deru is zij hebben. En een vertaling staat wij hebben. Ik denk, nou ben ik nou gek? Ik nog een keer luisteren? Nee, Deru, 7 zaken. Dus dat was 1. Ik denk, nou, ik parkeer hem eventjes.
En jij wist wat dat woord betekende vanwege je...
Laat dat nou een keer een preek zijn, jongens.
Vanwege jouw achtergrond.
Nee, inderdaad. En toen kwam mijn cliënt, die zei... Wallah, me, ik heb het gedaan. Dus vertaling, wallah, nou, die kennen we allemaal, denk ik inmiddels. Ik zweer op Allah, ik heb het gedaan. Maar dat woordje me maakt die zin ontkennend. Maar dat is niet vertaald. Dus het zou moeten staan, ik zweer op Allah, ik heb het niet gedaan. Dus stond vertaald, ik zweer op Allah, ik heb het gedaan. Dus dat waren allemaal bewijsconstructies van het OM.
Dat lijkt mij vrij relevante onderdelen.
Ik wou net zeggen, dus ik op een gegeven moment...
Dit lijkt me wel een gevalletje...
probleem.
Ja. En nou, dat werd het ook. Uiteindelijk heb ik om al die... tapes gevraagd, beluisterd en het bleek nog meer niet goed zijn. Maar nu kwam het, hebben de politietolk willen horen. Het kan, hè, dat je vergissing maakt. Gebeurt wel eens. Dit was wel heel erg gênant als je het mij vraagt. En die politietolk werd als getuige gehoord. Ik zal het nooit vergeten. 3 rechters, zaal helemaal vol met Marokkaanse jeugd uit Zuiden. En ik vraag aan die tolk, kan je het nog een keer vertalen? Want die rechter, die kennen geen Arabisch. Nou, daarna wel, een paar woorden in ieder geval. Maar, en die rechter, die zegt, nou ja, wat hoor? Nou, Deru, 7 zaken. En die tolk, die vertaalt, wij hebben 7 zaken gedaan.
En was die tolk, was dat een Marokkaan?
Was een Marokkaanse tolk. Nou, die hele zaal boven, die ging helemaal stuk. In die zin dat ze pissig werden.
Ja, maar hoezo had deze man dan deze vertaling?
Want dat ik niet. Nou, ik weet er niet waar. Tot de dag van vandaag weet ik niet wat erachter zit.
Maar die zaal ging stuk als in?
In boosheid, in verbolgenheid.
Ja, want dat las ik terug in de research naar deze uitzending. Dat tijdens een zitting van donderdag 13 november 2008... werd de politietolk geïntimideerd en bedreigd door enkele verdachten en vanaf de publieke tribune.
Ja, nou goed.
Dat lijkt me een gezellige zitting geweest.
Nou, het was in die zin dat de voorzitter, en dat moet ik de voorzitter nageven, die zegt, ja meneer de tolk, u vertaalt het wel zo, maar ik zie het boven. Iedereen in verbijstering kijken. Dus ik dacht, nou, ben ik nou gek? Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan?
En wat zeiden al die andere blanke advocaten? Die begonnen jou natuurlijk te bedanken.
Nou ja, nou, die waren maar zeer erkentelijk, kan ik je zeggen. Maar op een gegeven moment heb ik alleen maar dat woord laten vertalen. Ik zeg rechters, horen jullie keihard? Ik zeg, horen jullie het woord Deru? Dus al die rechters, Deru, op zijn ja. Ik zeg, nou vertel dan maar alleen maar het woord Deru. Wat is dat dan? Zeiden, ja, zij hebben. En toen viel die politietolk door de mand. Nou ja, het klopt dus niet. En wallah meh begon die eerst ook. En dan het woordje meh hoor je wel. Nou, al die rechters, hoor je meh? Ja, ik hoor meh. Ja, ik hoor meh. Wat betekent meh? Ja, dat maakt het ontkennend. En toen hebben ze die hele gesprek opnieuw vertaald. En van 80% belastend, 20% ontlastend, werd het 80% ontlastend en 20% belastend. Ja. En nagenoeg alle verdachten zijn in eerste aanleg vrijgesproken. Behalve de hoofdverdachte, die kreeg 12 jaar...
Ja, want ze hadden stevige eisen. Hè? Juist, zag ik 10 maanden, 12 jaar.
12 jaar, 10 jaar.
En zwaarwegend voor het OM was dat de groep stelselmatig te werk ging. Precies. Op grote schaal opereerde. Precies. En met gemak ernstige feiten pleegde. En geen spijt toonde.
Nee, daar kwam dus het tweede aspect. En dat was voor mij voor het eerst dat ik dacht van... wacht even. Kijk, cliënt heeft op een gegeven moment in hoger beroep... Hij heeft 7 jaar
gehad. Want jullie gingen in beroep?
Wij gingen in beroep. 7 jaar in eerste aanleg. De eis was veel hoger. Maar hij is wel voor een aantal vrijgesproken omdat die vertalingen niet klopten. Maar ik vond dat die vertalingen nog meer consequenties zouden moeten hebben. Was diezelfde politietolk had namelijk ook een stemherkenning gedaan bij mijn cliënt. Blijft een dubieuze geval hier hoor. Politietolk is ook volgens mij niet meer werkzaam.
Misschien is het even goed om te...
Wat is een stemherkenning?
Ja, wat een stemherkenning is. Is
en hoe werkt dat nou?
Nou, dat werkt in die zin vrij simpel. Dat op het moment dat zij iemand over de tap horen. Hè, dus, of over de OVC. Hè, dus dat er ergens wordt opgenomen. En ze weten niet wie het is. Dan kun je aan de hand van andere gesprekken waarvan je wel weet wie het is. Kun je zeggen, hebben die stemherkenning. Dus als ik jou bijvoorbeeld Wouter hoor op een tap. Weet je, dan denk ik, hé, maar dat is Wouter. Want ik weet hoe zijn stem hoort. Of hoe zijn stem klinkt. En wat je natuurlijk vaak hebt met politietolken, omdat zij natuurlijk heel veel gesprekken uitluisteren, tapgesprekken, herkennen zij op een gegeven moment natuurlijk de gesprekken van verdachten. Hè? Omdat ze natuurlijk heel veel van die verdachten gehoord hebben.
Ja, die kennen
en als je dan dus een gesprek opeens hoort van onduidelijk is, dan kunnen ze zeggen, hé, maar die verdachte heb ik eerder gehoord in dat gesprek.
Precies.
En dus herken ik, en dan heb je een herkenning van...
En wordt daar veel waarde aan toegekend?
Ja, zeker. Ja. Daar kan heel veel waarde aan worden toegekend.
Maar dat was dus het mooie in hoge beroep. Je zou er eigenlijk geen veel waarde aan moeten toekennen. Maar er is heel veel doctrine over. En er was maar één... Ik wilde een stemherkenningsdeskundige horen in hoger beroep. Want dat was... hij werd verdacht van 5 overvallen. 2 is hij daarvan in eerste aanleg vrijgesproken. Eentje had hij in hoger beroep bekend. Nou, daar ga ik zo dadelijk iets over zeggen. En 2 had hij ontkend. Dat was met name gebaseerd op die stemherkenning. En toen heb ik stemherkenningsdeskundige willen oproepen. En er was maar eentje werkzaam in heel Nederland. En dat was van het NFI. Dat was, ik zal nooit vergeten. Die komt daar binnen. Een staartje tot dan. Die gaat daar zo zitten. En Weile Kouwmans, zegt je dan nog iets? Kouwmans was raadsheer toen. Van het gerechtshof met 2 raadsheer. En ik stelde vragen. Als advocaat moet je, als het even kan, vragen stellen waar je het antwoord al van weet. Hè? Niet te veel.
Geen verrassingen.
Dat hoor ik hier vaker. Ja. Gewoon een antwoord. Precies. Eigenlijk is het een invuloefening.
Precies. Alleen als ik het zeg, nemen de raadsheer het minder snel van me aan. Maar als de NFI-deskundige het zegt, nou, ik stel die vraag. En hij maakt gehakt van die stemherkenning. PV. Helemaal gehakt. En op een gegeven moment ik allerlei vragen en het ging steeds beter. En we zaten allemaal te smullen, et cetera, als advocaat. Omdat ik ook oprecht niet geloof in de bewijsmiddel stemherkenning. En toen zal ik nooit vergeten dat die voorzitter op een gegeven moment lichtelijk geïrriteerd aan het draaien was. Die zei tegen die deskundige, ik heb nog maar een vraag. Ik snap het niet helemaal. Als mijn vrouw mij belt om perenijs te halen, dan weet ik toch dat het mijn vrouw is. En dus dacht ik, verdomme, als je het zo simpel insteekt, dan is alles wat die stemherkenning deskundige heeft gezet, is van tafel. En toen zei die stemherkenning, ja, dat klopt. Maar u vergeet daarbij iets. En toen zei hij, wat dan? Toen zei hij, omdat u weet dat uw vrouw de enige is die u vraagt om perenijs te halen. Ja. Zou u 3 vrouwen hebben die u elke dag vragen om perenijs, dan zou je wel eens kunnen vergissen. En daar lag het probleem in deze zaak. Die politietolk, die weet wie de verdachten zijn in deze zaak.
En dus vult hij het in.
Dus vult hij het in. En dat noem je het, zoals professor Van Koppen dat heel mooi zegt, het verwachtingseffect. Wat maakt, zo zegt hij het ook heel mooi, dat het van nul en geenerlei waarde is. Lang verhaal kort, voor zover het kort kan noemen. Stemherkenning van de baan. Dus ook vrijspraak voor die andere 2 overvallen. Ja, en dan kwam het laatste aspect. Ja, hoe ga je die jongen dan afstraffen?
En?
Nou ja, ik zal. Toen ben ik op een gegeven moment. Heeft hij wel.
Had hij spijt eigenlijk?
Ja. Ja, hij had op een gegeven moment. Hij,
want dat is belangrijk, hè, op zo'n punt. Hè? Dat je dan ook zegt van. Joh,
19 jaar.
Ik was wel lekker bezig, maar ik had eigenlijk. Het was niet zo'n goed idee.
Precies, 19 jaar, slim, goede educatie ergens. En ik heb in de eerste 2 jaar duurde het proces bij de rechtbank. Heb ik zijn vader niet 1 keer gezien.
Dat valt mij op en dat hebben we hier ook al eens vaker besproken. En het treft me elke keer weer.
Ja.
Dat je naar grote strafzaken gaat waar ernstige feiten besproken worden en ernstige feiten behandeld worden. En dan denk ik altijd, waar zijn die ouderen? En dan heb ik het niet bij inderdaad gepokt en gemazelde zware criminelen. Nee, maar gewoon jongens van 18, in de leeftijd 20, van 19 tot 4, 25. Dat je denkt, ja. Maar god, het zou misschien toch ook wel helpen als jou als familie op die tribune zegt van joh, weet je, je hebt iets verkeerd gedaan misschien, maar we zijn er wel.
Het is, ik zeg het niet snel, maar het is iets cultureels. Het is schaamte. Het is schaamte. En het is ook...
Dat vind ik altijd moeilijk.
Weet ik. Maar dat is het echt. Ik kan het niet mooier maken dan het is.
En hoe werkt dat
Je schaamt
dan?
je dood als je wilt het er niet over hebben.
Maar jij zegt dat is cultureel in de Marokkaanse cultuur.
Ja, ik wil dat best zo uitgesproken neerleggen. Ja? Ja, dat denk ik wel.
En hoe werkt dat dan?
En dat is nu aan het veranderen, ja. Als je het mij vraagt. Maar het idee dat je als eerste generatie vader hier naartoe bent gekomen met niks, hè? Met echt niks. Als ik de verhalen met je kan delen, gaat merg en been. Mijn vader kwam met niets hier. Mijn vader kwam echt met niets hier. Heeft zich moeten ontworstelen. En uiteindelijk heeft hij iets gemaakt van zijn leven. Hij heeft mij educatie gegeven. Dak boven mijn hoofd. Eten, drinken. Wat helemaal niet vanzelfsprekend was. Om dan vervolgens, terwijl je al die privileges hebt. Om dan vervolgens het zo met de pet ernaar te gooien. Dat kunnen ze niet verwerken op de een of andere manier. Dat is zo'n grote deceptie. En dat was dus in deze zaak ook.
Maar dat speelt natuurlijk ook wel mee, denk ik. Als ik het vanuit mijn perspectief even bekijk. Dat je bijvoorbeeld een eerste aanleg. Hè, zit je met die andere verdachten. Met z'n achter tegelijkertijd. Ja. Je hebt een hele publieke tribune vol. Hè, met jongens.
Uit de buurt.
Uit de wijk. Hè, sympathisant, om het zo maar te zeggen.
Ja, mijn aantal vaders waren daar wel. Vaders waren er wel. Sommigen niet. Het hangt er even vanaf hoe het speelt. Maar in zijn algemeenheid. Hè, specifiek elke zaak heeft natuurlijk zijn eigen reden. Maar in dit specifieke was het een vader met eer. En dat zag je ook wel in de zoon terug. Een beetje een slimme jongen. En zoveel nog in zijn mars.
Maar het kan toch ook helpen bij een rechtszaak. Als er ouders zitten. Dat een rechtbank misschien ziet van joh, er is een soort mid van sociaal vangnet voor deze.
Tuurlijk helpt dat.
Tuurlijk kan dat helpen. Ja. Maar goed, kijk, dat is natuurlijk het probleem, denk ik. Is dat. Maar Anis, weet je, ik praat als een advocaat met een andere achtergrond dan jij. Maar ik denk dat jongens van Marokkaanse achtergrond, maar ook Antilliaanse achtergrond, sowieso meer op achterstand staan in een strafproces dan een verdachte die van origine gewoon uit Nederland komt. En dat heb ik het niet over.
Waar komt het dan door?
Nou, dat komt er door een aantal dingen. Kijk, ons strafproces, dat vindt natuurlijk plaats op zitting. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken tussen de dynamiek tussen enerzijds de rechtbank en de verdachte. Dus die werelden moeten een beetje bij elkaar gaan komen. Dat betekent dus ook dat iemand verbale kwaliteiten moet hebben.
Ja, maar ik zie ook heel vaak natuurlijk. Ik zit ook geregeld bij strafzaken. En daar zie je toch eigenlijk vaker wel dan niet mensen met een immigratieachtergrond in het verdachtenbankje zitten.
Jazeker.
De zaak die jij met.
Maar daar.
Ja, dat heeft ook te maken met de zaken die ik. Tuurlijk, als je vrouwenzaken doet, dan is het heel anders.
Maar er is toch een referentiekloof?
Maar het is toch. Het is een. Maar ik bedoel meer dat zeg maar de vertaling. Kijk, zo'n jongen van 19 die Anis bijstaat, die uit zo'n wijk komt, die kan veel moeilijker zich op zitting gedragen, de houding geven die van hem verwacht wordt, dan een jongen van andere origine vaak. Omdat hij de verbale kwaliteiten mist, omdat hij de groepsdynamiek heeft van de jongens naast zich, waardoor die in elkaar gedoken zit.
Het is niet onbelangrijk
omdat hij de spijt niet goed onder woorden kan brengen. Het komt er vaak onoprecht over. Kijk, wij weten, Anis weet en ik weet, dat we vaak met jongens te maken hebben die echt wel spijt hebben. En die het allemaal hartstikke kloten vinden en ook gevoelens hebben. Maar het uiten van gevoelens voor dit soort jongens op zitting, kansloos.
Ja.
Kijk, en
het treft mij elke keer weer dat ik denk, maar het is ook zo dom.
Maar wat het erg is, wat ik het ergste vind eigenlijk, kijk, je kunt die jongens van alles een schuld geven. Die worden natuurlijk ook bestraft. Maar wij zijn professionals. Anis, ik en die officier en die rechters. En wij weten dat dit het geval is. Ja. Maar desondanks wordt zowel door het Openbaar Ministerie als hier en daar door een feitenrechter, niet alle rechters, niet alle officieren, wordt het wel tegen hun gebruikt. En daar word ik altijd heel giftig van. Ja. Omdat ik denk, jongens, jullie weten donders goed welke beperkingen hier aan met deze jongen kleven. En de achtergrond waar hij vandaan komt en de situatie waar hij nu in zit. Daar kun je consequenties aan verbinden van, hey, als jij niks zegt, dan is dit bewijs het bewijs en gaan we je bestraffen. Maar het wordt nu vaak tegen ze gebruikt. Oh, je zegt dat je spijt hebt? Nou, het komt er behoorlijk rottig uit. Dus je zit met je hoofd naar beneden. En dat moet echt veranderen. En dat moet veranderen. Dat hou ik echt op, Wouter. Want daar zit denk ik het grote probleem, Anis. Weet je, en ik begrijp niet waarom het niet gebeurt. Omdat, waar zijn de mensen in de rechterlijke macht en bij het Openbaar Ministerie met een andere origine dan zeg maar mijn origine? Want dat heb je nodig om die vertaalslag te maken van de straat naar het papier, naar het rechtelijk oordeel.
Maar ik zeg ook altijd, wat kan je beter doen? Ik wil graag uit mijn eigen referentiekader stappen. En stappen in die referentiekader. Want dan zou je zoveel beter begrijpen. Kijk, terugkomen naar deze jongen. Je kan niet 8 jongens in eenzelfde zittingzaal zitten en verwachten dat 1 iemand die echt spijt heeft, intrinsiek spijt heeft, daar gaat zitten huilen. Nee. Ten overstaan van al die andere jongens. Dat kan gewoon niet. En het punt is dat in hoger beroep... was de laatste kans. En we hebben hier en daar wat winstjes behaald. Hè? Wat dingen dan toch gelukt. Bepaalde bewijzen weg. Maar
het is
blijft
maatwerk op de millimeter.
Precies, maar er blijft wel wat over. Maar zijn vader, als ik dat verhaal maar opbreng, zijn vader kwam dan bij mij. En die stond voor de deur. En ik denk, ik ken je helemaal
niet. Kantoor.
Bij mijn kantoor, ik ken je helemaal niet. En toen zei hij, ja, morgen zou dan die zaak zijn bij het hof. Mm-hmm. En toen zei hij tegen mij, en dat heeft me zo geraakt. Toen zei hij tegen mij, ja, weet je, ik wilde hem zo graag afschrijven. Want hoe kan je dit doen?
En zijn eigen zoon.
Ja, maar hij kijkt ook tv. Hij ziet ook dat zijn zoon verantwoordelijk is geweest voor die ellende in zijn eigen woonwijk. En hij wordt ook scheef op aangekeken. Hij zei, ik wilde hem zo aanschrijven. Toen zei hij in een Marokkaans gezicht, ik heb zo op hem gekauwd, maar ik heb hem niet kunnen doorslikken, Boemantjo.
Een Marokkaans gezicht, zegt hij in het Marokkaans?
Ja. Nou ja, ik het is voor mij iets te moeilijk nu. Ja. Maar dat is dus een Marokkaanse gezicht. Je kan hem kauwen, maar je kan hem niet doorslikken. Maar dan, je geeft hem niet op.
Ja, ja.
En in mijn laatste pleidooi zei ik ook, in het laatste einde van mijn pleidooi, ik zei, ik was helemaal vergeten, ik ben hier of de moment bezig, zo met die zaak bezig. Je wordt geleefd, de laatste, weet Chris denk ik ook al zo. Maar je gaat dan op een gegeven moment, ik had helemaal niet met hem besproken, dat zijn vader bij mij geweest was. En hij had zijn vader 2 jaar niet gezien. Niet gesproken, helemaal niks. Wel zijn moeder, want die arme moeders, joh, god. Maar goed, dus, Ik eindig mijn pleidooi. Ik zou tegen de rechters van, luister, er zit tegenover u gewoon een jongen. Die een product is van zijn omgeving. Die echt niet gevraagd heeft. En het zijn allemaal geen excuses. Hè? Het zijn allemaal verklaringen. Maar kies nou niet voor de weg van de minste weerstand. Maar prik door hem heen. Want ik weet dat hij hier stoer staat. En niet het binnenste achterste van zijn tong wil laten zien. Maar geef hem eens ongelijk. Dat is ook de aard van het beestje. Hoe ben je opgegroeid? Ik zeg maar, zijn vader is wel bij mij geweest. En ik wilde, wilde dat projecteren naar het gerechtshof. Dus zijn vader heeft tegen mij gezegd, ik heb hem gekauwd. Maar ik heb hem niet doorgeslikt. Ik zeg, ik wil u vragen hetzelfde te doen. U mag op hem kauwen. U mag hem nog een keer op hem kauwen. Maar slik hem niet door. Maar als je 8, 10 jaar oplegt, dan slik je hem door. Dan kan hij geen carrière meer maken. En ik zie die voorzitter naar me kijken. En die doet zo. Kijk je cliënt aan. Dus ik kijk aan. En die was helemaal nat van het huilen. Tranen helemaal. Ik schrok ervan. Ik had het niet verwacht. Maar het maakte zoveel indruk op die jongen. En voor het eerst zagen die rechters dan die kwetsbaarheid. En dat heeft gelijk zijn effect gesorteerd. De volgende dag, echt zonder overdrijven. De volgende dag stond er een bevel onmiddellijk in vrijheidstelling.
Want hij had natuurlijk al een hele tijd gezeten.
Hij heeft uiteindelijk 2 jaar netto gezeten. 3 jaar gekregen. En hij mocht naar huis.
Weet je hoe het daarna met hem is gegaan? Want dit is bijna 10 jaar geleden dit. Hoe is het daarna met hem gegaan?
Hij is nog nooit meer justitie in aanraking gekomen. Heeft een huisje, boompje, beestje. Werkt. En ik enige tijd nu weer geleden sprak ik hem. Nou, wat dikker geworden. Dat viel me dan weer op.
Het leven
inderdaad. Maar hij heeft een leven op een rijtje. Het is, kijk, die groep jongens.
Hoe is het daarmee afgelopen?
Daar zat een deel daarvan. Heeft het leven gelaten in the heat of the crime. Die zijn helaas in het harnas, om het maar zo, harnas tussen aanhalingstekens, gestorven. Sommigen hebben carrière gemaakt ten negatieve.
Dit
zijn de grote jongens in het milieu geworden. Sommigen zijn bekende namen in misschien ook jouw boek.
Utrechtse dossiers.
Precies. Maar mijn cliënt heeft die handreiking gevraagd, heeft zijn kwetsbaarheid laten zien, gekregen. En dit is wat mij betreft een successtory. En die voldoening die ik daaruit kreeg, die is zo groot geweest dat ik die eagerness die ik had van vrijspraak en ik wil het op goede pad helpen van die jongens erbij is gekomen. En dat heb ik nooit losgelaten, Wouter, sindsdien.
Dankjewel voor dit verhaal. Het is toch een soort happy end, hè?
Ja, kun je nagaan.
Als we toch in Hollywood filmtermen blijven. Dankjewel voor het verhaal, Anis.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.